Nou, Galaten 4. Dan zijn we vorige keer tot en met vers 25 gekomen. Ik lees het nog even. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloften is. Het welke dingen zijn die een andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende, het welke is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welke is ons aller moeder. Dus hij legt dat uit, Hagar en Sara. Nou, dat hebben we vorige keer al ook opgeschreven, ik heb het nog een keer gedaan. Hagar is met het Jeruzalem dat nu is, dus dat is aards, hè. Op dat moment in Israël, met de wet. Hier. Nou, en dat baart dienstbaarheid, oftewel slavernij. Dat was de situatie. En dan vergelijkt hij dat. Dus je ziet ook wat wet, hè? Daar hebben we net in 1 Timotheus ook over gehad. Dat brengt je het werken doen. Je komt in het systeem van werken doen het, en dan krijg je het. Je moet het verdienen, je moet het zelf doen. Dat is het menselijke systeem. Maar de wet is gegeven om aan te tonen dat we zondaar zijn. Dat hebben we net genoeg gezien. En hier zie je met Sarai, dat is Jeruzalem, maar dat noemt hij dat Jeruzalem wat boven is. Je kan ook zeggen hemels. Het hemelse of het nieuwe. Nou, als het hemelse Jeruzalem nieuw genoemd wordt, dan is wat op de aarde is, dat is het oude Jeruzalem. Dat is niet zo moeilijk, hè? Dus ja, dat is boven, dat is waar God woont. En dan zie je, daar gaat het om genade. Want Sarah is een beeld van de genade van God. Dat gaan we zo meteen wel zien. En dan zie je, dat is vrij. Nou, dan zitten we dus in het systeem van een systeem van geloof. En ik geef het je. Ja, dat is de regel van de gave door het geloof. Ja, je krijgt het. God heeft het beloofd. En je hoeft maar één ding te doen. Je gelooft het en dan ben je vrij. En dat is waar God woont. Dat is waar de regel van het Jeruzalem erboven is. En dat is ons aller moeder. Dat is de moeder van alle gelovigen, de Bijbelse gelovigen. Ook die onder de wet zijn nog, ja, maar later zullen zij gewoon, dan zijn ze ook door het nieuwe verbond, zullen zij de wet doen. Ja, dus dat is voor alle tijden. Nou, en dan komen we in vers 27. En dan zie je, want er is geschreven, zijt vrolijk gij vruchtbare die niet baart. Sorry, wat zei ik, 26?
Nee,
zij
vruchtbare.
Oh, wat stom. Want er is geschreven, zijt vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Inderdaad, als je onvruchtbaar bent, dan baar je niet. Dat is Sarah hier in de context hiervan. Ja? En dan breek uit. Dus wees vrolijk en breek uit. Dat wil zeggen, breek uit in gejuich. Je kan uitbreken in gejuich. En roep, gij die geen baresnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Nou, dan gaan we zo meteen naar die tekst toe. Want daar komt uit Jesaja 54, zoals je ziet, wat eronder staat. En dan past Jesaja, dat heeft dat te maken met Israël. Maar Paulus past deze tekst toe. Inderdaad, ook voor, het heeft ook met Israël te maken. Maar in dit verband zie je ook, ja, wie is hier in deze tekst de onvruchtbare? Dat was Sarah, ja. En die kreeg het pas nadat het moment gekomen was dat zij het, naar de mens gesproken, niet meer kon. Maar het was wel beloofd aan haar. En toen heeft God het aan haar gegeven. Dat is de strekking. Dus zij was degene die niet baarde en zat geen baresnood. En de kinderen, de eenzame, wat is wat hier staat? De kinderen van de eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Een beetje een vreemde uitspraak. Ja, degene die de man heeft en degene die eenzaam is. Dus die geen kinderen heeft. Maar wat staat hier in feite? Dat de belofte en zowel de gave van God, ja, produceert altijd meer dan de werken van het vlees. En het is blijvend. We hebben wel eens die advertenties van prijzen blijvend in prijs verlaagd. Zie je toch wat staan tegenwoordig? Blijvend in prijs verlaagd. Nou, maar dat is wat God produceert, is blijvend. En wat wij mensen produceren, dat vergaat allemaal. Daar blijft niks van over. Isaac en Ismaël. Nou, als je naar Isaac kijkt, ja. Nou, ik hoorde trouwens afgelopen week ook bij die man. In Israël zelf wonen nu ongeveer iets van 7 miljoen Joden inmiddels al. Ik weet nog, jaren geleden wist ik dat het nog maar 3 waren. Ik zei, nou maar goed ook. Ja, want die orthodoxe Joden, die produceren wel kinderen. Maar dat doen de Palestijnen natuurlijk ook, hè. Dus in die zin is dat voor hun wel goed. Maar buiten Israël, in New York al, wonen er al meer als in Israël zelf. Ja, dus... maar dan zie je, dat is allemaal nog in het vlees, ja. Ismaël, denk aan de Arabieren, dat zijn er wel een paar. Ja? Maar blijft dat bestaan in de situatie als nu? Nee, dat vergaat allemaal. Alleen wat God produceert, ja, dat zal uiteindelijk blijven bestaan. Dus als jij Sara, Isaac, wat heb je? Sara, naar Abraham, Sara, dan krijgen ze Isaac. En dan heb je Jacob, niet Esau. Ja? Want het gaat via Isaac en via Jacob. Zeg ik ook tegen die man, ik geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, en dan krijg je de 12, het volk Israël. Maar wat is de belofte? Kijk naar de hemel, Abraham. Het zal zijn als de sterren van de hemel. Het zal zijn als het zand der zee. Zo groot zal het nageslacht zijn. Dan denk je, nou, dat is wel heel veel. Dat kan niet. Een schade die niemand tellen kan. Maar dat is natuurlijk een beeldspraak, ja. Ze zullen een heel groot nageslacht zullen ze krijgen. Maar als je dan kijkt naar wat blijft, hè. Want God heeft zijn verbond gesteld en dan zegt hij, zolang de sterren aan de hemel staan, voordat ik Israël zal laten vallen. Met andere woorden, Israël zal nooit vernietigd worden, zal altijd blijven bestaan. Het Israël wat in Christus is natuurlijk. Maar wat blijft er van Ismaël over? Je hebt Ismaël en dan heb je de Arabieren. Nou ja, een groot nageslacht inderdaad. Maar dat is iets wat niet blijft bestaan. Of zij moeten inderdaad luisteren naar het evangelie. Ja? Maar het produceert dus wel vlees. Het is allemaal, met Ismaël is het, de geboorte van Israël, dat is eigen gerechtigheid. En de geboorte van Isaac is Gods belofte. Dat God doet het in jou. En dat is natuurlijk het hele punt hier waar het om gaat. Dat, wie doet het in jou? De wet doet het niet in jou, dat is je eigen productie. Maar de genade is dat God het in jou doet. En produceert Hij het. En dat blijft bestaan. Nou, laten we dan even toch naar die tekst gaan, Jesaja 54. En ja, ik heb dat uitgebreid gelezen in de context. En die context is niet alleen Jesaja 54 vers 1 en 2 en de versen van het hoofdstuk daarvoor. Vanaf Jesaja 52, dat gaan we natuurlijk niet allemaal lezen, want dat is allemaal veel te veel. Dus ik geef een beetje de gedachte hier weer. Kijk, Jesaja 53 kennen we allemaal. Neem ik aan tenminste. Nou, hier weet ik het zeker. Maar Jesaja 53 staat tussen 52 en 54. En het is eigenlijk één lopend geheel. We zeggen al eens, er is een bepaalde flow. Ja, en zo gaat dat. Hij begint, kijk, in Jesaja 52... Of laat eerst Jesaja 54 lezen, vers 1. Zing, vrolijk gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. En juich, die geen baresnood gehad hebt. Want de kinderen, de eenzamen, zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Hier noemt hij de man de getrouwde. Paulus zegt, die de man heeft. Nou, als je dat zo leest, denk je, ja, waar gaat het over? Nou, lees het in verband met Jesaja 52 en 53. In Jesaja 52, wat staat daar? Boven, Sion's verlossing. Jesaja 53 gaat over de verlosser. En Jesaja 54 is, nadat de verlosser gekomen is, kunnen ze blij zijn, want dan kunnen ze het koninkrijk in. In Jesaja 52 staat, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad. Want in u zal voortaan geen onbesnedene, nog onreine meer komen. Nou, toen hij dat schreef, dan had je Babel en die ging Israël natuurlijk wegvoeren. En het werd vernietigd. En de heidenen die vertraden het land. Ja, dat is allemaal historisch op dat moment. Is dat gebeurd, ja. Maar het spreekt natuurlijk ook historisch. Maar spreekt ook altijd in de toekomst. Eenmaal zal daar geen onbesneden, nog een reine meer komen. En Israël zal het hoofd van de natie zijn. En niet meer door de heidenen geregeerd worden. Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangenen, dochter Sions. Want zo zegt de Heere, gij lieden zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld verlost worden. Dus ja, als je kijkt in vers 2 en 3, zie je, ze waren gevangen, ze zijn om niet verkocht. Van waarom waren ze naar Babel afgevoerd? Vanwege hun ongerechtigheid. Onder de wetten. Ze waren ongerechtigheid. Ze waren net als de heidenvolken. En God heeft op een gegeven moment gezegd. Nou ja, die heeft altijd al gezegd. En dan zal ik je wegvoeren. Anders, als je bekeert, dan zal ik je weer bevrijden. Maar nu moest ook de zonde van het land verzoend worden. Dus ze werden, het was doordrenkt met bloed, zeg maar. En de afgoderij. En ze werden afgevoerd naar Babel. Dat was vanwege hun ongerechtigheid. Ja. En we kunnen het allemaal lezen. Want in vers 4 zie je. Spreekt hij over dat ze in Egypte zijn ze geweest en zijn ze verdrukt en zijn ze bevrijd. En in vers 5 zegt God, nu wat heb ik hier te doen, zegt God. Wat heb ik hier in Babel te doen? Jullie zitten in gevangenschap. Wat heb ik hier te doen? Waarom zou hij dat zeggen? Nou, waar hoort Israël eigenlijk te zijn? In Israël, met de tempel in Jeruzalem. Daar hoort God gediend te worden. Dus Israël in de ballingschap, dat klopt natuurlijk niet. Terwijl mijn volk om niet weggenomen is, degene die over het heersen het doen huilen, spreekt de Heere, en mijn naam geduriglijk de ganse dag gelasterd wordt. Daarom zal mijn volk, daarom zal ik het mijn naam in die dag kennen dat ik het zelf ben, die spreekt, zie ben ik, in de toekomst. Kijk, en dan zegt hij, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen, degene die de goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Ja, als je hier kijkt, dat is een belofte van de toekomst van het koninkrijk. Als Israël zal zeggen, dat er een boodschapper komt, uw God is koning. En wie is die koning? Dat is toch Christus? Hij zal de koning zijn. Ja, en dat is toch een heel goed evangelie. Kijk, als je historisch kijkt. Dat Jesaja dit schrijft, op een gegeven moment als iemand komt van, nou, we mogen weer terug naar Jeruzalem, weer terug naar Israël. Dat is een geweldige evangelie en ze zijn ook gegaan. Maar als je denkt aan de toekomst, hè, wie waren degene die dan het goede nieuws bracht? Johannes de Doper, de Heer Jezus Christus, de 12 apostelen, de kleine kudde. Wat was het nieuws? Johannes de Doper zegt, het koninkrijk is nabijgekomen. De Heer Jezus zegt, het is nabijgekomen. Maar, zijn ze erin gegaan? Nee, er moest eerst nog wat gebeuren. Want kijk, als je kijkt in 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dan zie je, wie luistert er naar die prediking? Ja, uiteindelijk is het maar een klein groepje geweest. Maar het evangelie, de belofte van het koninkrijk is er. En God zal de vijanden vernietigen. Kijk in 52 vers 12. Gij lieden, 52 vers 12. Gij zult met haast uitgaan, nog met de vlucht heen gaan. Want de Heere zal voor uw lieden aangezicht heen trekken. En de God Israël zal uw achtertocht wezen. Dat is net zo met Egypte. Hè? Hij ging voor hen uit. En aan het eind, de vuurkolom en de rook. En hij zal het voor hun strijden. Hij zal het doen. En dat is de boodschap die verkondigd wordt. Dat is een goede boodschap. Nou, als je kijkt. Nou, kijk dan bijvoorbeeld in de evangelie. Wie geloofde het? Wat hebben ze gedaan met de Heer Jezus? Ze hebben hem gekruisigd. Wat zie je? Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Zijn macht. En dan zie je dat in hoofdstuk 53. Zie je dat God geeft eerst een lam om voor dat volk te sterven, want onder de wet kun je het koninkrijk niet in. Is niet gelukt. Ze zaten zelfs in Babel. Hij moest eens lijden voor het volk. En dan zie je ook, om onze overtredingen, in vers 5, hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Dat is wat de boodschap is. Ja? Hij geeft een lam, hij is om als een, even kijken, over een lam, waar staat het ook weer? In vers 7, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aanzicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. In vers 8 zie je ook aan het eind, vanwege de overtredingen van mijn volk. Dus ja, niemand luisterde, maar de Heer Jezus, God heeft een lam gegeven om te sterven voor dat volk. Voor hun overtredingen, voor hun ongerechtigheden die ze hebben gedaan, die onder de wet waren. Nou, we hebben net met 1 Timotheus ook gezien. Dat geldt voor ons ook, ja. De wet is om te laten zien, dat men, en dat heeft met Israël, zodat alle mond gestopt is, zegt hier Romeinen 3. En dus daarom geeft Christus met dat goede nieuws wat komen is, dat koninkrijk wat beloofd is, zie je nu vers 3, hoofdstuk 53 eerst, dat dat moet gebeuren. En dan zie je heel mooi in 53 vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Wat staat er dan? Zo zal hij zaad zien. Ja. Door zijn offer aan het kruis voor zijn volk. Zal hij zaad zien. Dat wil zeggen een nageslag. In dat zaad. Dat is het zaad wat aan Abraham beloofd werd. En dat is het zaad wat in het zaad Christus is. En dat zal Christus zien door het werk wat hij aan het kruis voor zijn volk gedaan heeft. En dat gaat het koninkrijk in. En niemand anders. Dus je ziet ook weer onder de wet. Nee. Maar nu door de Messias. Doordat hij voor hun ongerechtigheden die onder de wet waren gestorven is. Zal iedereen die in hem gelooft. Heb je het weer in hem geloofd. Zullen zij de belofte krijgen. Want hij zal zaad zien. En dat is de kleine kudde, want die luistert wel en die gaat dus het koninkrijk in. Nou, en dan zie je in 54 vers 1, dus dat moet je, je zou het in zijn geheel zelf moeten lezen, het is nou te veel. Zie je het nu nadat die Messias, nadat hij gestorven is, nu zing vrolijk. Gij onvruchtbare, nu kan het wel. Hiervoor heeft Israël vrucht gedragen? Nee. Nee. En nu wel vanwege Jesaja 53. Vanwege de Messias die stierf. Kijk, gij die niet gebaard hebt. Weet je waarom het nu wel kan? Omdat ze zijn verlost. Door Jesaja 53. Kijk, gij die niet gebaard hebt. Nee, ze hebben niet gebaard. Ze hebben geen vrucht gedragen. Ze zijn alleen maar, hebben ze gezondigd. Maak verschal met vrolijk gezang. Nou, dat is al zo. Als je verlost bent, en zij ook, wat doe je dan? Dan juich je toch? En juich die geen baresnood gehad hebt. Nou, Israël heeft geen baresnood gehad. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Dus de kinderen der eenzamen. Zonder, ja, de eenzamen. Net zoals Sara hier, ja. Zij hier noemt hij de eenzame ten opzichte van de kinderen van de getrouwden. Maar het gaat hier even om verheug je. Waarom verheug je? Kijk in 52 vers 9. Kijk, dat is de belofte. 52 vers 9. Maakt een geschal, juicht er samen, gij woeste plaats van Jeruzalem. Want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Ja, dan spreken we over wat in Jesaja 53 gebeurd is. En nu kunnen ze dan wel het koninkrijk ingaan. En dan kan je verheugen. Dus in hoofdstuk 54 vers 1 zie je het overblijfsel uit het onvruchtbare Israël. Dus je hebt het hele Israël, en dat weten we, daar is de grote verdrukking ook. Johannes Doper zegt ook, alles wat geen vrucht draagt, houdt hij af. Israël heeft geen vrucht gedragen onder de wet. Maar nu naar de Messias, kijk in Handelingen 2, wat gebeurt er? Ze verkochten alles, ze verkondigden het evangelie, grote getalen kwamen tot geloof. Ja? Nu zien ze opeens wel vrucht. Maar dat is door het nieuwe verbond. De Heilige Geest komt hun inwonen. En nu zijn ze in staat om zijn geboden te doen. Dus nu kan het wel, dat is de vrucht. Kijk, door Jesaja 53 vers 10, dat hij zal zaad zien, zie je? In vers 11, om de arbeid zijnde ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Dan zal hij tevreden zijn. De eis van rechtvaardigheid is voldaan. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Nou, dus kijk met mij even in Ezechiël 36. En dan gaan we zo meteen weer terug naar Paulus toe. Ezechiël 36. Ezechiël 36. Vers 26. Kijk, ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees nemen en zal u een vleeshart geven. Dat is Israël onder de wet. Een stenen hart. Ja? En hij geeft een vleeshart. Kijk, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat uw vaderen gegeven hebt. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Zie je? Dus hij zorgt. Wie zorgt er nou voor wat ze onder het oude verbond niet konden, maar nu wel? Dat is God door zijn geest. Gaan ze in zijn inzettingen wandelen. En zie je? Dan zullen ze ook in zijn land gaan wonen. En zijn volk zijn. In vers 29. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren. En zal het vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. Enzovoort, enzovoort. Dus oké. Okay. Dus ja, en dat is eigenlijk, en als we nog even naar Jesaja 54 teruggaan, en dan gaan we naar Paulus, over dat meerder worden, wat God doet, God produceert, dat is blijvend. Jesaja 54, dan zie je in vers 2, maakt de plaats uw tent wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden, verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Dan zie je, maak uw tent wijd, dat betekent groter, toch? En gordijnen u uitbreiden, dat is breder. Maak uw koorden lang, dus dat is van kort naar lang. Het wordt groter, groter, zie je het? Zie je, het wordt meer, het wordt meer. En dat is ook wat gebeurt. Er zal een groot aantal gelovig worden, wat blijvend is, wat eeuwig leven heeft. En het koninkrijk zal ook groot worden. Zijn heerschappij zal geen einde zijn. Dat is het hele idee wat Jesaja hier wil geven. Dus ja, door hem, kijk in vers 13 van hoofdstuk 54, dan zien we het resultaat. Door hem, door de belofte, ja, zie je in vers 13, en al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verder van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verder van verschrikking, want hij zal tot u niet naken. En ja, 17 vers, helemaal aan het eind. Dit is de erf der knechten des Heeren. En hun gerechtigheid, kijk, is uit mij. Is uit mij, Israël. Niet mijn gerechtigheid, niet de gerechtigheid toen ze onder de wet waren. Dat is de gerechtigheid, dat is je eigen gerechtigheid. Maar nu is de gerechtigheid die uit God is. Nou, is dat niet in feite hetzelfde als wij spreken over ons? Christus is de hoop der heerlijkheid. Ik ben gerechtvaardigd uit wat? Uit het geloof van Christus. Dus wiens rechtvaardigheid heb ik nou? Ja, dat is in 2 Korinthe 5 vers 27 zegt toch ook dat wij hebben, hij heeft ons toegerekend, hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden, ik wou het uit mijn hoofd zeggen, 2 Korinthe 5 vers 21. 2 Korinthe 5 vers 21. Ja, 2 Korinthe 5 vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Kijk, Jesaja 53 werd hij zonde gemaakt voor wie? Voor zijn volk Israël. Hier zien we Paulus zegt, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zie je dat? Dus zie je, het is voor alle tijden, altijd, dames Jeruzalem, wat boven is, ons alle moeder. Want dat baart vrijheid. Wij hebben Gods rechtvaardigheid gekregen, maar Israël, hun gerechtigheid, zal ook uit God zijn. En niet anders. Dus dan gaan we terug naar Paulus. Dus ja, je ziet Sarah hier, we spraken net over Israël, maar hij haalt die tekst daaruit die van Israël, op Israël van toepassing is. En hier gaat hij helemaal terug eigenlijk in de context over Hagar en Sarah. Zie je het? Want wie was daar de eenzame? Nou, Sarah. Die had geen kinderen. En dat is natuurlijk een beeld. En Hagar, die kreeg wel een kind. Maar dat was naar het vlees verwekt door Abraham. En dat is precies wat een toepassing, wat een beeld is van de wet. Want alles wat jij produceert onder de wet, dat is allemaal eigen gerechtigheid. En dat kan niet blijven bestaan. Maar wat God produceert, kijk, dit is Jeruzalem, maar boven is, dat is eeuwig. Dit Jeruzalem dat vergaat. En dat is wat Paulus aan ons wil leren. Dus ja, die de man heeft, zie je dat hij hier ook erbij zegt, hè? Nou, wat denken we dan aan? Als je denkt aan het nieuwe verbond, zegt God dan over Israël, hoewel ik hen getrouwd had. Ja, ik heb jullie uit het diensthuis van Israël, uit Egypte heb ik jullie gehaald. Jullie hebben mijn verbond gebroken, zegt hij. Hoewel ik jullie getrouwd had. Dat is Jeremia 31 vers 31. Hoewel ik jullie getrouwd had. Wat is het huwelijk dan in dat geval? Dat is de wet. Dat was het contract wat hij had. Dat hij met Israël, wordt ook zijn vrouw genoemd, had hij getrouwd. Wat heeft Israël gedaan? Ze hebben de geboden niet gehouden en ze hebben hem verlaten. Geen vrucht gedragen. Ze hebben niks geproduceerd. Want ze lieten God niet toe in hun te werken. En zo spreekt Paulus ook over ons met de wet. In Romeinen 7 heeft hij toch ook over. Laten we even naar Romeinen 7 gaan. En dan zie je eigenlijk, dan zie je ook die overeenkomst weer. Romeinen 7, in vers 2. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Zie je? Daarom dan, indien zij een andere man wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij een andere man wordt. Dus ze is met de man getrouwd, maar tegelijkertijd zit ze ook aan die wet. Is ze met die wet getrouwd, ja, want je blijft aan elkaar vast. Daarom zegt hij in vers 4 ook, zo dan, mijn broeders, gij zijt ook voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens ander. Wanneer ben je van een ander? Als een vrouw, wanneer wordt een vrouw van een andere man? Als ze met hem trouwt. Dat is, ik zeg, in het Engels staat het ook, dat staat er heel mooi. Even kijken, hoe stond het er ook weer? Opdat zij getrouwd, als zij trouwt met een ander. En die staat geworden, dat is hetzelfde. Ja? Dus dan zie je. Even kijken hoor. Opdat gij zoudt worden, eens anderen, namelijk degene die van de doden opgewekt is. Kijk, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Zie je het? Dus onder de wet was je mee getrouwd. Maar nu zegt hij, nee. Dan bracht je werken van het vlees voort. Want in vers 5, toen wij in het vlees waren, dat is onder de wet, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder de welke wij gehouden waren. Alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Hier zie je ook weer dat huwelijk met die wet, ja. En nu zijn wij niet meer onder die wet. En nu kunnen wij vruchten dragen. Nou, oké, we gaan gauw terug naar Galaten. En ik zei al, het is een moeilijk stukje. En daarom zie je ook dat God moet het in ons doen, door zijn geest, ja. En nu zijn wij in staat om wel vruchten te dragen, zolang wij dus niet meer onder die wet zijn. Nou, we gaan gauw door. Dus als je kijkt, afsluitend in vers dit stukje, als je kijkt in vers 26, ja, dat hij spreekt over Arabië en Jeruzalem dat nu is, en vers en Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Dan zie je dat wij zitten niet in de als-dan slavernij situatie, maar de vrijheid en de belofte is daar de leefregel. Dus Christus zegt ook, Paulus zegt ook in 1 Korinthe 15 dat God zij alles en in allen. Dat is eenmaal, dat is in het Jeruzalem dat boven is. Nu nog, ja. Maar straks komt het naar beneden. En als alles aan zijn voet is onderworpen en de grote witte troon, nieuwe, helemaal nieuwe aarde, ja, dan is het, oh, God is alles en in allen. En dan is het Hij die het in iedereen doet. En dat is wat eenmaal gaat gebeuren. Maar dat is ook de leefregel voor ons vandaag in de bedeling der genade. Dus wij hebben dat leven reeds nu al. Maar wij hebben de kracht van Gods genade nodig, van het genade-evangelie, om dat leven ook te kunnen leiden. En dat is wat Paulus zegt. En als je dat gaat verlaten en je gaat onder de wet, dan ga je dat, dat ga je dat principe van het, dat hij dat jou geeft, gegeven heeft, maar dat je er ook daarin gaat leven en daardoor laat leiden in je leven, dat heb je dan verlaten. En dan kom je dus in de slavernij terecht. Dus met andere woorden, de gelovigen, wij zijn zonen van wie? Nou, we zijn, dat zegt hij in, moet ik denken, 4 vers 6, overmits gij kinderen zijt, zie je, wij zijn kinderen, heeft God de geest zijn zoons. In vers 7, wij zijn een zoon. Een erfgenaam Gods door Christus. Wij zijn zonen van God. Qua positie. Maar in deze tekst hè, zie je ook Abraham. Waar staat Abraham voor? Wij zijn toch ook, je zou kinderen van Abraham, zegt hij ook in Galatenbrief. Wij zijn kinderen van Adam. Abraham, dat wil zeggen, als gelovigen, want we zijn ook allemaal kinderen van Adam. Juist. Maar wij zijn, nu noemen wij onszelf, wij zijn nu in Christus. Ik stam wel terug van Adam, maar ik ben in Christus gelukkig nu. En dan zie je dat in Abraham zijn wij een kind of een zoon van Abraham, dat wil zeggen kinderen des geloofs. Ja? In die zin zijn wij kinderen van Abraham. Niet fysiek, maar kinderen zoals Abraham geloofde. En Sarah is een beeld van het Gods genade. Ja? Want kijk in Hebreeën 11 vers 11, die tekst heb ik vorige keer ook gelezen, maar die wil ik nog een keer lezen. Om dat even duidelijk te onderstrepen. En dan zie je dat Sarah, dat wij in die zin, hij zegt het verder niet, maar goed. Sarah is dus een beeld van de genade van God, ja. In die zin zou je kunnen zeggen, wij zijn zonen van Sarah, want wij zijn kinderen der belofte, net zoals Isaac was, zegt hij. Vergelijkt ons met Isaac, een kind van de belofte. En kijk in Hebreeën 11 zelf, door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard. Overmits zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Zie je het? God heeft het aan haar beloofd. En ze achten hem daarom getrouw. En daarom heeft ze het ook geloofd. En daarom heeft ze, ik zeg het eigenlijk niet goed, en daarom heeft ze ook die kracht ontvangen. Wat denk je, als ze dus totaal tegen God was en ik geloof er allemaal geen bal van. Ja? Had God het dan gedaan? Nee, ja, ze hebben natuurlijk wel de momenten gehad, dat lees je ook in de Bijbel. Maar hier geloof wat hier staat, door het geloof heeft ze die kracht ontvangen. En dan daarom zijn ook van één, en dat van een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Zie je dat een groot nageslacht? Dat is ons aller moeder. Een groot nageslacht. En onder de wet. Nou, we gaan terug naar Paulus. Vers 28. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte als Isaac was, zie je het? Kinderen van de belofte. Wij, kijk, aan Abraham was het een en ander beloofd, een groot nageslacht. Hè? In u zullen gezegend worden alle geslachten der aarde, en gij zult een groot nageslacht hebben. Dat is aan hem beloofd. En Abraham geloofde het, en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid, en hij kreeg het ook. En we weten, het staat nu even stil. Maar het gaat zometeen wel komen. Dat was de belofte. Maar aan ons is ook wat een en ander beloofd. In Titus 1 vers 2. Laten we die even lezen. Titus 1 vers 2. Dus we zijn allebei kinderen van de belofte. En wij doen in de verborgenheid. Het heeft allebei met eeuwig leven te maken. Ja. En in Titus 1. Vers 2. In de hoop des eeuwige levens. Welke God, die niet liegen kan. Beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Maar geopenbaard heeft te zijne tijd. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Naar het bevel van God onze zaligmaker aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Kijk, in Abraham en Isaac zie je het fysiek. In verband met Israël. Ja? En daar is het beloofd. Maar het gaat allebei om het eeuwig leven. Maar je hebt eeuwig leven op aarde. En je hebt eeuwig leven in de hemel. En Paulus. Het is op bevel van God aan hem geopenbaard voor ons. Nou, en dat is blijvend. En dat is nog steeds zo, zolang wij in deze bedeling der genade leven. Kijk ook even naar Efeze 3 vers 6 en 7. Kijk, Paulus spreekt over zijn wetenschap in de verborgenheid in vers 4. En in vers 5 zegt hij, het is in andere eeuwen niet bekendgemaakt. Gelijk zijn nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten. Kijk, zijn er beloften in Christus. Door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Je hebt de belofte, zit. Dus wij zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac was. En we hebben allebei dezelfde overeenkomst, dat het gaat om Jeruzalem wat boven is ons allemoeder en dat maar vrijheid. En daar maakt Paulus er zo'n punt van. Laat die vrijheid jou niet afnemen. Waarom zegt hij dat? Omdat de gelaten die willen weer onder de wet. Je ziet dat die strijd constant daarover raakt. Hè? In Timotheus hebben we het er ook over gehad. Ja? En de gelaten, al die gemeentes daar, willen onder de wet. Het is echt een beeld van de situatie in de wereld. Nu nog steeds 2000 jaar later. Nou. Dus oké. En dan zie je vers 29. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Kijk, in de context zie je, hij spreekt hier over degene die naar het vlees geboren was. Wie is dat? Dat is Ismaël, toch? Dan zie je, vervolgde degene die naar de geest geboren was, wie is dat? Isaac. Dus Isaac is uit de geest geboren, noemt hij het hier. Ja, wie heeft het gezorgd dat Abraham of dat Isaac weer, dat Sarah weer een kind kon baren op die leeftijd? Dat heeft God voor gezorgd. Niet zo in de manier als bij Maria, dat weten we. Maar het is toch door hem. En hij heeft die belofte gedaan. En Abraham en Sarah hier hebben die belofte gekregen. Maar God moest het in hen doen. En dat noemt hij door de geest geboren. Uit de geest, naar de geest geboren, zo ook nu. Dus ja. Dat is dat je bent uit de belofte geboren, gebaard. En de belofte is vrijheid. Want wanneer is het beloofd aan Abraham en Isaac? Was het toen al een wet? Nee. Paulus zegt ook later dat hij zegt, ja, de wet werd er 400 jaar daarna geloof, werd hij er pas aan toegevoegd. Maar dat maakte die belofte niet ongedaan. Het was beloofd, was er nog geen wet. En ze moesten het gewoon in geloof aannemen. En dat is bij ons. God heeft allerlei dingen beloofd. Hij heeft aan ons gegeven. Het staat in zijn woord. Wat hoeven wij te doen? We hoeven het in geloof aan te nemen. Wat zeggen we daarmee? Dat hij heeft alles voor ons gedaan. En wij hoeven maar één ding te doen. Dat is in geloof te aanvaarden. Dat is vrijheid. Ik hoef er niks voor te doen om het te krijgen. Hier. Daar moet ik wel doen om het te krijgen. Daarom vallen wij onder deze leefregels. En dus daarom zegt hij ook in vers 30, maar wat zegt de schrift, werd de dienstmaagd uit aan een zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geen zins erven met de zoon des vrijen. Dus vorige keer deed ik het ook al, dus wat doen we hier? Werf hem uit,
Huppakee. Weg ermee.
Alleen gebruiken. De wet gebruiken alleen. Ja, hier. Dat hebben we net gezien. Waarom? Ja, wettelijk te gebruiken waarvoor die bedoeld is. Om mensen schuldig te verklaren. Om te laten zien dat ze schuldig staan tegenover God. Zo gebruiken we de wet. Alleen daarom. En voor de rest van ons dagelijks leven. Werp hem uit. Werp hem uit. En het staat altijd tegenover elkaar, hè? Hij vervolgde. Nou kijk, als je dus historisch kijkt. Je kijkt naar het Midden-Oosten. Dat is nog een gevolg van. Dat Abraham toen zei van. Als Sara tegen Abraham zegt. Nou, hier heb je mijn dienstmaagd. Het duurt zo lang. Doe maar, probeer maar of je bij haar kinderen kan verwekken. Nou, daar is Ismaël en Isaac. Die strijd is daaruit ontstaan. En je ziet vervolgd, hè. Ja, dat is nog steeds zo. Je ziet dat de Ismaëlieten, die haten de Joden. En ze willen het liefst één ding, dat is dat ze vernietigd worden. Want waarom? De belofte gaat namelijk niet via Ismaël, maar via Isaac. En men weet ook dat de belofte in de Bijbel van Israël, het land Israël, is veel groter dan dat stukje wat ze nu hebben, hoor. Dat hebben we het al eens een keer over gehad, hè. Ik nog een betekeningetje zo laten zien. Dat is veel groter en dat weten ze. Daar worden ze niet vrolijk van als Israël dat echt gaat nastreven. Dan zeiden ze, dat is veel groter dan het land wat ze nu bezitten. Maar goed, er staat hier vervolgde, ja. Dus wat uit het vlees geboren is, dat vervolgt altijd dat wat uit de geest geboren is. Nou, dat kunnen we in Galaten 5 vers 17 zien, kijk. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Zie je, je zal een keuze moeten maken. Het is of uit de geest, of uit het vlees. En het gaat niet samen. En dat is altijd het geval. Kijk bij mij in Romeinen 8. Romeinen 8. Romeinen 8. Vers 5. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Zie je dat? Dus iemand, een gelovige, die zich laat leiden door de geest. Of je hebt een gelovige die zich niet laat leiden door de geest. Het is één van de twee. Je kan niet allebei. Want het bedenken des vlees is de dood. Dus mijn vlees kan alleen maar de dood bedenken. Maar het bedenken des geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En dat zijn precies mensen die zich onder de wet willen begeven. Dan krijg je het bedenken des vlees en je krijgt ook het onderwerpen aan de wet God. En dan zie je, dat lukt dus niet. Men probeert onder de wet het vlees onder controle te krijgen, onder de wet. Maar wat zegt Paulus? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus onder de wet gaat die zonde juist heersen. Dus die onderwerping aan de wet God, dat kan het vlees, ons vlees niet. En daarom zegt Paulus ook, houd het vlees daarom dood en begraven, daar in het graf en laat het daar. Ga niet proberen dat levend te maken, want dat kan dat niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. De enige manier is, volgens vers 13. Indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dat heeft niet met eeuwig leven te maken, maar dat heeft met geestelijk leven te maken. Dat God zijn leven ook werkelijk in mij werkt. Het leven van Christus in mij. En dat kan maar op één manier, dat is de geest die dat in doet. En dat doet hij bij Israël onder het nieuwe verbond. En dat doet hij bij ons onder de genade. Zo simpel is dat. En als je onder de wet gaat? Nee. Stel je, wat is dat toen al gezegd? Nou ja, het is allemaal genade, dus ik hoef helemaal niet in de tempel te gaan. Ik blijf gewoon thuis. Ik ga niet naar de feesten. Dat zou niet gaan. Dat gaat gewoon niet. Ja? Dat gaat gewoon niet onder het nieuwe verbond ook. Ze zullen het gewoon doen, want Gods geest in hun werkt erin ook in. En bij ons is het nu ook zo. Gods geest werkt alleen als wij ons ook over onder die genade gaan voegen. Nou, Ik zit te kijken, ja, ik wil nog één tekst even. Dat is als hij zegt over dat vervolg, hè. Die wil ik nog even doen. In vers 29, vervolgde degene die naar de geest. Dus dat wil zeggen, Isaac vervolgde, Ismaël vervolgde Isaac. Weet je nog wanneer dat was? Wat bedoelt hij daarmee? Dat staat er ook onder natuurlijk, de tekstverwijzing. Daar gaan we ook heen. Weet je, Maarten, jij zegt het volgens mij. Nee, dat is dat hij hem ging bespotten. Kijk, Genesis 21 vers 9. Genesis 21 vers 9. Abraham richt een groot feest aan. Ja? Het kind werd namelijk groot, vers 8. 21 vers 8. En het kind werd groot en werd gespeend. Nou, wat is dat? Dacht ik, ja, ik dacht dat ik het weet, maar wat is dat nou ook weer? Het werd gespeend, maar dat betekent dat het van de borst af is. Kind. En toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Ja, weet je, als een kind gespeend werd, dus dat wil zeggen van de borst af is, waar is het voor die tijd al die tijd? Bij zijn moeder. Precies. En toen de tijd, 3 jaar, ik heb ook gelezen zelfs tot 6, 7 jaar. En dan, ja, moet je natuurlijk niet denken zoals wij nu leven hier ook, maar daar in de woestijn of in het land daar, en in de tent, en dat kind zat er bij de moeder in die tent. Maar Abraham gaf toen een feest, waarom? Het werd gespeend, en toen kwam het onder de verantwoordelijkheid van pa. Ja? En die gaat hem dingen leren en verder leiden in het leven, ja? De moeder wordt daarmee niet aangeschakeld natuurlijk, maar jullie snappen wat de bedoeling hier is, ja? En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. Dus moet je nagaan. Zij voor Isaac, nou laten we even zeggen dat hij 3 jaar is. Ze kan ook 5 jaar, maar dat weet ik niet, 3 jaar. Nou, ik heb even gekeken, even zitten onderzoeken. Nou, Ismaël zou dan in dat geval 17 jaar geweest zijn. Als Isaac, zeg maar, 7 jaar zou geweest zijn, dat hij toegespeend werd, dan was Ismaël 24 jaar. Maar laten we zeggen, oké, Ismaël is een jaar of 17, 18. Voldoende verstandig om dingen te weten, niet te weten. En je hebt een broertje van 3 jaar. Wat doet een jongen van 17 jaar nou met zijn kleine broertje? Wat verwacht je? Dan zegt hij, ach mijn lieve kleine broertje toch. Dan zorgt hij toch voor zijn kleine broertje die nog een beetje loopt te kruipen en zo. Maar die bespot je niet. Maar waarom bespotten die hem? Kijk, daar zit wat achter. Hè? Vervolgens staat het net. Hè? Bespotten, hoezo? Nou, dat heeft te maken dat de belofte gaat namelijk via dat kleine mannetje daar. Ik moet heel sterk denken aan wat ik meegemaakt heb. Mijn vader had natuurlijk dat bedrijf, waar ik ben bakkerszoon. En toen ging mijn vader in het parket. Maar ik was er pas na, ik ging hem wel helpen in de avontuurtjes en de weekenden. Maar mijn vader had mijn neef aangenomen. Ja? En die ging mijn vader helpen. En toen kwam ik er na 6 maanden, ging ik ook in het bedrijf meewerken. Ik was zijn toekomstige baas. Ik. En ik was jaren jonger dan hij. En ik zie me nog bij een klant zitten aan de koffie. En toen zei hij zo tegen die klant, ja, dat moet mijn toekomstige baas worden. Zo zat hij. Snap je wat hier gebeurt met Hagar en met Ismaël en Isaac? Dus hij bespotte hem. Het was namelijk, want hij weet, God gaat via hem. Ik zal hem zo meteen moeten dienen. Dat is wat er gebeurde. En daarom moest hij weg. Ga met mij heel gauw, en dat is wel de laatste tekst, Romeinen 9, want dat is wat er gebeurt. En dat is de toekomst van het volk Israël. En dat is nu dus niet zo. Maar ik moest er zo sterk aan denken, dat ik voelde echt gewoon door me heen gaan, denk ik. Ik had helemaal niks verkeerds in de zin. Maar ik was in zijn ogen het zoontje van de baas. En hij zou mijn zoontje moeten gaan dienen. Zo ging dat in zijn hoofd. En dat zag hij negatief. Hij was jaloers. Nou, je kent het allemaal wel, hoe dat werkt in de mens. Nou, Romeinen 9, vers 7. Vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn ze alle kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vlees die zijn kinderen Gods. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is, vastblijven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Gehaat. Nou, er is natuurlijk ook allerlei verkeerde uitleggingen over. Maar wat hier staat, de meerdere zal de mindere dienen. Dat is niet persoonlijk. En Isaac, Ismaël, zag dat persoonlijk. Maar het is in verband met Gods plan. De meerdere zal de mindere dienen. Inderdaad, de Arabieren, ja, nu niet hè. Nu is het in het lichaam van Christus geen verschil, daarbuiten ook niet. Maar in de toekomst zal Israël, zal daar staan en de rest zal moeten dienen. Nou, dus nu, dat is een mooi voorbeeld, Galaten dus. En daarom, zegt Paulus in zijn Galaten, werpt de dienstman uit, maagd uit. En dat is wat gebeurde, hè. Hagar met haar kind werd uitgeworpen. Ze moest weg. Ja, want je zal niet... Kijk, want de zoon der dienstmaagd zal geen zins erven met de zoon der vrije. Ismaël zal dus absoluut niet erven samen met Isaac. Het is Isaac en dan. En zo past hij dat op onszelf ook toe. Maar dan gaan we volgende keer zien dat wij Abraham moesten die zoon wegsturen. En hij zegt, oh, mocht Ismaël toch leven. Hij had er heel veel verdriet van, hè? Dat hij hem weg moest sturen. Ja, het was zijn zoon. Maar ja, hij moest toch weg. En wij ook, wij moeten ook dat wegdoen. Zodat wij onder de genade en de vrijheid blijven. En weet je wat we dan ook hebben? Dan hebben we ook de erfenis. Wij hebben een erfenis. Maar we hebben ook nog een erfenis in verband met de gehoorzaamheid aan deze boodschap. Ja? En dat kan maar op één manier. Dat is niet als je deze twee samen gaat voeren. Dat is de keuze die je moet maken. Vader, ik jullie danken voor deze dag. Dank u dat wij dit woord mogen zien, Vader. En het is niet... altijd even makkelijk, maar Vader, daarom komen we ook bij elkaar om het te lezen en te leren en ook te overdenken. En ook en biddend natuurlijk dat allemaal te overdenken, Vader, dat u ons ook verlichting wil geven. En dat geeft u ons ook, Vader, steeds meer. Elke keer weer, dan zullen we weer iets meer gaan begrijpen. Maar één ding is duidelijk, dat wij moeten in de genade blijven, Vader. En dan zullen wij ook merken dat wij in die vrijheid, dat wij echt vrij zijn. En dat wij niet zelf het moeten doen, maar dat u het in ons gaat doen. Dat wij ons hart openstellen voor de boodschap van genade. En niet van alles door elkaar in gaan gooien, maar uw genade alleen, Vader. Dat wij dat echt door het geloof zullen aanvaarden. En dan zal het ook zeker werken in ons die gelooft. Dan bent u het die het in ons doet. En dat is geweldig om te weten, Vader. En daar dank ik voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, we gaan nog weer een lied zingen. Het nieuwe geoefende lied. Welk lied is het ook weer? Liednummer?